mag ik even jouw aandacht. Zou je willen abonneren op deze podcast door op de volgknop te klikken in de podcast-app en een beoordeling en recensie achter te laten, waar mogelijk is? De beoordelingen zijn waardevol, omdat hoe meer beoordelingen ik krijg, hoe zichtbaarder de podcast zal zijn voor nieuwe luisteraars en hopelijk ook nieuwe gasten. En nu een kleine waarschuwing. De inhoud van deze aflevering kan gevoelig zijn, aangezien we spreken over het leven van een moeder en haar ongeneeslijk zieke kind. Voordat je gaat luisteren, kun je de show notes eerst lezen en daarna je eigen welzijn overwegen voordat je besluit om naar deze aflevering te luisteren. Welkom bij Echte Levensverhalen, de podcast. Dit is de plek waar we onze levenservaringen delen en de lessen die we geleerd hebben door gewoon te leven. Mijn gast en ik nemen we jou mee in het verhaal die ons heeft gevormd. Zonder oordeel en met veel begrip luisteren we samen naar de aflevering van vandaag op de podcast Echte Levensverhalen. Toen ik zwanger was van mijn eerste dochter, terug in 2003, had ik één echo. Daarna liet ik alles over aan de verloskundige. Ik dacht geen moment dat mijn kind ziek geboren zou worden of een handicap zou hebben. Ook dacht ik niet aan deze scenario's toen ik zwanger werd van mijn tweede dochter in 2005. Het medische systeem was hetzelfde. Een echo op 12 weken en als alles er goed uitziet en de moeder gezond is, geen verdere medische onderzoeken. En dan, in 2014, op 40-jarige leeftijd, ben ik zwanger en blijkt dat er zoveel veranderingen zijn tussen toen en nu. Ik had de keus om meerdere echo's, bloedtesten en de NIP-test te laten doen. NIP-test, heb nog nooit van gehoord. Maar iets wat me echt bewust maakt. Het zou me vertellen of mijn kind een handicap heeft. En ik kan ervoor kiezen om de zwangerschap voort te zetten of af te breken. Dit is waar mijn hele bestaan, overtuigingen en moraal op de proef werden gesteld. Ik wil geen kind baren dat een ongeneeslijke ziekte heeft. Alle mijn drie kinderen zijn gezond geboren. En mijn angst voor hun welzijn, gezondheid en veiligheid gaat voorbij elke dankbare angst. Vandaag, tijdens mijn gesprek met Simone, ga ik dieper in op het scenario van een gezond geboren kind dat aan het einde van de kraamperiode ongeneeslijk blijkt te zijn. De conversatie van vandaag heeft geen filter. Simone deed haar verhaal met zoveel waarheid en authenticiteit dat ik op een gegeven moment bang word. Na het luisteren naar haar spreken over haar ervaringen en rauwe gevoelens, vrees ik dat ze van gedachten kan veranderen en me kan vragen om niet verder te gaan met de aflevering. Gelukkig is het niet het geval bij Simone. En wanneer ik het verhaal hoor en zie hoe dapper haar dochter Lucy is, begrijp ik dat de appel niet ver van de boom valt. Dappere moeder, dappere dochter. Hier zijn wij, Simone en ik. We zitten samen in mijn studio in Diemen en genieten van een warme kopje thee. Vorige week was ik op bezoek bij mijn moeder in Libanon en heb koekjes meegenomen. Elk bedekt met sesamzaadjes. Deze koekjes zijn verrukkelijk. En eerlijk zeggen, ze hebben onze opnamesessie een beetje vertraagd. Maar nu zijn we weer back on track. Bordje is leeg, geen koekjes meer om op te eten. En ik stel Simone mijn eerste vraag over het moederschap.
Ik denk dat het voor elke vrouw die het geluk heeft gehad om moeder te mogen worden, dat ze al heeft ervaren wat er dan allemaal opnieuw in je ontstaat. Jij bent er als vrouw, maar als moeder moet je nog helemaal worden wie je bent. En dat is al ingewikkeld. En als je kind dan heel ziek blijkt te zijn en eigenlijk ook ongeneeslijk ziek, dan moeten er wel nog veel meer nieuwe moeders in je geboren worden. Ja, dat was een heftige, hele heftige tijd. En het is nog steeds, het gaat nooit meer over. Het heet eigenlijk levend verlies. Je gaat elke keer weer een nieuwe rouw, curve in, omdat mijn dochter gaat niet vooruit, of een klein beetje vooruit. Ze gaat niet mee met hoe andere kindjes meegaan. En dan word je elke keer weer geconfronteerd met nieuwe dingen. Dus dat blijft, is een leven lang weer in die cirkel van rouwstappen en jezelf aanpassen en weer opnieuw er oké mee worden dat het zo is. Ja, mijn zwangerschap was eigenlijk prima en daar hadden we het nog over dat eigenlijk je afvroeg van ja, hoe ga je ermee om voordat je zwanger was, hè, heb je je zorgen gemaakt? Nou, ik denk dat ik de meest naïeve zwangere vrouw was die er was. Want ik had echt niet bedacht dat wat ons overkwam, dat dat ons kon overkomen. Wij hebben zelfs besloten om die testen niet eens te doen. Want wij dachten, ja, nou, ook op zich, als mocht het dan wel zo zijn, dan zien we wel hoe het dan loopt. Hè, daar. Maar we hadden ook gewoon, dachten we, ja, wat is het risico nou? Dat is een heel klein risico. En ja, dus we hebben niet eens die niptest gedaan. Ja, zoveel vertrouwen had ik er eigenlijk in. Ja. Lucie is geboren. Bevalling was zwaar. Uiteindelijk keizersnede. Dat heeft niet per se hier iets mee te maken. Maar was wel een moeilijke start. Ook voor mij. En het ging op zich goed. Hè, dus ze is wat aangekomen. Ze dronk uit de borst. Moest wel ook al een beetje bijgevoed worden. Dus het leek alsof dat borstdrinken dat het niet helemaal voor. En toen had de kraamverzorgster de laatste dag achter de rug. En waren we even naar buiten geweest. Ik was mijn eerste keer naar buiten. Gewoon even in het park gezeten. En we kwamen terug. En Lucie die moest ontzettend spugen. En toen gingen we haar temperatuur meten. Was haar temperatuur, nou ik weet het niet meer, maar echt onder de 36 gezakt. Nou, dus huid op huid contact. En toen dachten we, ja, wie kunnen we nu bellen? Want dan ben je dus net ontslagen bij die kraamverzorgster. Eigenlijk geen idee. Dus wij hadden onze verloskundige gebeld. Hele lieve, fijne vrouw. En die was gekomen en die heeft ons eigenlijk meteen doorgestuurd naar het OVG. En daar kreeg ze voor de eerste keer van many times, bleek later dus, zonder voeding. En daar knapte ze van op. Maar ze was echt onderkoeld, het was niet goed. Ik geloof dat ik dacht, ah, ze is in het ziekenhuis, ze is in goede handen. Oké, ze mag weer naar huis. Maar wat was er nou? Wat was er nou? Het is toch wel raar. Wat was er nou? Maar goed, ze knapte op van het eten. Binnen 2 dagen waren we weer thuis. En ja, achteraf was dit dus haar eerste ontregeling. En daar zal ik zo meer over vertellen. Maar ja, ik heb geloof ik in die tijd heel vaak wel gezegd. Toch vreemd, hè? Waarom? Wat was het? Er was niks aan de hand. Maar ja, daar kom je thuis. We hadden besloten dat we dan meer met de fles gingen bijvoeden. En ja, ze groeide. En ze sliep, ze at. Het leek redelijk normaal. Maar wat ik me heel erg kan herinneren van die periode is dat we het heel vaak hadden over, oké, hoe gaan we dat doen? Gaan we er vannacht nou wakker maken? Of laten we er doorslapen? En na hoeveel tijd? En doe jij dat dan? Doe ik dat dan? En moet ik dan, gaan we dan de borstvoeding doen? Of gaan we dan de bijvoeding doen? We waren elke avond, elke dag aan het overleggen. En ik denk dat dat niet helemaal normaal is. Achteraf. Hè? Dat toch wel iets, hè? Je voedt je kindje op verzoek. Kindje komt. Ja, ik weet het niet. En toen ze een week of 6 was, toen kreeg ze heel veel krampjes. Heel zielig. Maar het was een heel, dat is zij. Lucie is een heel dapper meisje. Dat is heel grappig om te zien. En dat was al vanaf het begin een karaktertrek die erin zat. Dus je zag hoe moeilijk ze het had. En dan wilde ze dapper zijn. En ik ben blij dat ze zich er ook aan over kon geven. Dat ze zich niet lekker voelde en dat ze ook moest huilen. Maar het was een dapper meisje. Het is een dapper meisje. Heel bijzonder om dat op zo'n jonge leeftijd al te zien. En eigenlijk ging het pas echt mis. Of mis? Nee, eigenlijk werd het pas echt een en ander zichtbaar toen zij naar het kinderdagverblijf ging voor het eerst. Dus na 3 maanden ging zij daar langzaam wennen. Ik ging weer langzaam een klein beetje werken. En ik heb nog wel eens teruggelezen dat er echt e-mailconversaties waren. Ja, en dan kwam ik op het kinderdagverblijf en dan lag Lucie helemaal voor pampus eigenlijk in zo'n wipstoeltje. En daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van, want dat kende ik helemaal niet zo van daar. Maar heel lusteloos. Ja, wordt ze dan niet vastgehouden en zit ze dan de hele dag in dat stoeltje? Ik maakte me daar wel echt zorgen om. Maar eigenlijk na anderhalve week trok die verpleegkundige, of niet verpleegkundige, kinderdagverblijfverleidster daar me al aan mijn jasje. En die zei, er is iets niet helemaal goed met jullie kindje. Dankbaar dat ze dat gezegd heeft. Want ik was echt absoluut een... achteraf heb ik natuurlijk 100.000 keer dat gesprek met mezelf gevoerd. Was ik wel een goede moeder? Voor haar heb ik het wel op tijd gezien. Nou, daar voer je natuurlijk gesprekken over. Met je vrienden, met andere mensen die haar gezien hebben. Met mijn ouders die er ook voor haar zijn geweest. Ook al toen ze jong was. Niemand had het echt gezien. Het was ook precies in de periode dat de consultatiebureauarts eigenlijk ook wel vond dat er iets niet helemaal in orde was. Maar die zei, ja, dat huidje zat ook een beetje eczeem. En dit is echt heel frappant. Ik dacht, och nee toch, mijn dochter heeft toch geen eczeem? Och, oh, dat is zo verschrikkelijk, dat eczeem en dan dat zwemmen. En ja, ik zie dan mensen in mijn omgeving met eczeem en wat een ellende. Ik zie mezelf al keer op keer naar het ziekenhuis gaan. Nou, daar heb ik echt geen zin in. Dus was ik een moeder die een beetje haar kop in het zand stak? Ik ben bang van wel. En ik neem het mezelf niet kwalijk, maar ik kan nu zien hoe ik veranderd ben. En wat er belangrijk is. Ik had dit niet anders kunnen doen. Dit is gegaan zoals het is gegaan. En wat meespeelt, dat na de kerstvakantie hadden we met wat andere mensen zijn we samen geweest. Daar heeft ze waarschijnlijk haar eerste virus opgepikt. Verkouden werd ze. En achteraf blijkt dat op het moment dat zij ziek wordt, dat haar systeem dan dat eigenlijk niet goed aan kan. Dus dat zal haar tweede ontregeling zijn geweest. En daar functioneerde ze dus ook wel anders. Maar dat was dus denk ik ook al zichtbaar, dat zij ontregeld was. Goed, dus ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En daar ben ik weggestuurd met, misschien koemelkallergie. Dus ga maar even andere voeding testen. Dus ik met allemaal van die flesjes in de weer andere voeding testen. Nou, ging een paar dagen beter. Maar daarna begon ze eigenlijk weer te spugen en te doen. Dus ik zat na 2 weken weer bij het ziekenhuis. En we hebben nog wel andere voeding. Ga maar even nog andere voeding testen. Ik weet eigenlijk niet of ik daar 2 keer ben geweest. Of ik 1 keer terug ben geweest of 2 keer terug ben geweest. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik dan de derde keer of de laatste keer... Dus toen kwam die echte dokter, sorry co-assistent, die echte dokter, die kwam kijken. En die zei, ja nee mevrouw, gaat u toch nog maar eens naar huis met deze aangepaste voeding. En als het dan echt niet gaat, dan horen we van u. En ik zei, nou dan moet u even vertellen wat echt niet gaan is. Want dit is echt niet gaan. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar dit is niet oké. En ik weet niet meer wat ik moet doen. Nou, en gelukkig heb ik die woorden denk ik op zo'n manier uitgesproken dat het de arts ook raakte. Toen zijn we opgenomen, direct, uiteindelijk. Hij heeft overlegd, opgenomen. Ter observatie, zeiden ze dan, want hij kon het dus ook niet beoordelen. He, dan heb je daar zo'n kindje vast. Ja, misschien is het wel net wakker, misschien heeft het wel honger. Hij kan dat niet beoordelen in die 3 seconden dat hij heeft gezien. En toen zijn we opgenomen geweest. Toen lag zij daar dus ter observatie. Maar goed, wat er toen gebeurde is dat zij zondevoeding kreeg. Maar die zondevoeding blijkt achteraf, gewoon de voeding die zij krijgt, dat is vergif voor haar. Dus zij ging mega hard achteruit. Zij kon helemaal niks meer. Zij lag daar op een kussen, echt helemaal alleen apathisch voor zich uit te staren. En het werd alleen maar slechter. En ik kan me herinneren, dat er een beetje een film die zich af en toe in mijn hoofd afspeelt, dat er een arts vroeg, ja, ik ben hier met een groep met studenten, mogen we even komen kijken? En ja, natuurlijk, ik ben voor onderwijs en voor ontwikkeling, dus kom maar kijken. Dus ik zat daar op de bank, mijn dochter lag daar in een te groot bed. Zo in de eentje, en ik denk dat in mijn hoofd zijn er wel 15 mensen om haar heen. Ik denk dat het er 6 waren of 8, maar er zijn er heel veel. En die staan om haar heen en die dokter die legt uit, ja, dit is dus een kindje met wie het helemaal niet goed gaat. En de hersenen zijn niet oké en dit en dat. En ik zit, ik ben aan het luisteren en ik denk, oh mijn god, dit is real. Het is echt verschrikkelijk. En die woorden, die raakten me wel. Kijk, en of ik dat allemaal goed heb onthouden, dat weet ik ook niet, hè. Ja, het is allemaal zo'n... Ja, het kan het me nog zo goed herinneren. En dat je dan denkt, oh my god, het is echt waar. Zij ligt daar echt heel erg ziek te zijn. En ik dacht echt dat zij het niet zou halen. Ik dacht dat zij het niet ging halen. Want zij lag daar dus ter observatie. Het ging daar slechter en slechter. Het is weekend. Hè, dus de arts komt ter controle, maar er gebeurt helemaal niks. En toen op maandag begonnen de testen te starten. Begon het ook, hè, ze lag in het OVG. Daar zijn geen specialisten uiteindelijk die haar gediagnosticeerd hebben. Dus uiteindelijk werd er steeds meer bloed en materiaal afgenomen. En dat ging dan naar het AMC om daar in het laboratorium te testen. En de eerste dag hoorden we al dat ze dacht aan een leveraandoening. Nou, en toen ben ik die dag ook nog gewoon naar het werk gegaan. Want ik wilde wel even een verzetje. Ik weet niet wat ik aan het doen was. Ik was heel verdrietig en heel angstig dat zij het niet zou halen. Ja, en toen kwam toch best snel, want ze zeiden dus... er zijn gewoon heel veel aandoeningen van de lever. En we weten niet precies waar we moeten zoeken. Hè. Ze hadden natuurlijk alle dingen waar ze als eerst aan dachten. En dan moet ze steeds verder zoeken. En er is gewoon heel veel mogelijk, blijkbaar. Maar nog had ik niet gedacht dat het zo serieus was als dat het was. Zij heeft een stofwisselingsziekte. En dat is dus een erfelijk foutje in je genen. Dat ontstaat meestal omdat beide ouders dat hebben. Dus je hebt twee genen. Je geeft allebei één door. En als je de pech hebt, staat er op hetzelfde stukje gen een foutje. Nou, in Nederland hebben 12 kindjes dus dat in Nederland. Toen het gediagnosticeerd was. Onderzoek is super belangrijk. Even een oproepje, mocht je iets willen doen, dan kan je steunen aan Metakids. En dat is arginine succinaat liase deficiëntie. Ja, dus de arts zei, nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Toen wij, denk ik, om 1 uur 's nachts in het ziekenhuis zaten, dat ik me afvraag, hoe komt deze arts hier? Maar ja, die is dus blijkbaar uit bed gebeld. Er is een diagnose. De kind komt er nu aan. Wij met de ambulance van het OVG naar het AMC. Zij daar meteen op de intensive care. En behandeld. Bam, ineens. Ik weet nog dat ik daar met tranen in mijn ogen stond. Want dan ging dat kleine meisje weer op zo'n supergroot ambulancebed. Werd ze zo ingesnoerd. En ik stond daar. En die ambulancebroeder die zei, u moet wel even een foto maken zo, hè? Want als zij straks groot is, dan wil zij wel kunnen navertellen dat zij in de ambulance heeft gelegen. En ik zei, ja, maar ik denk helemaal niet dat zij het gaat redden. Jazeker, mevrouw. Deze gaat het redden. Dus wij zaten om 1 uur 's nachts met die arts te praten. Goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws, we denken dat we weten wat het is. Slecht nieuws, dit is wel een heftige aandoening. Waar ze haar leven lang last van zal houden. En de kans dat haar hersenen zijn beschadigd is heel groot. Oké. En dan? Ik weet niet meer wat ik toen deed. Ik geloof niet dat het die nacht tot me doordrong. Dat kleine meisje, ze lag daar in dat grote, weer zo'n groot bed, hè. Dat vind ik ook echt, als er iets op de IC veranderd mag worden, kunnen we alsjeblieft kleine bedjes voor kleine kindjes. Maar het was zo alleen. Lag ze daar allemaal snoertjes op, dus je kan er ook niet makkelijk oppakken om het te knuffelen. En ik kan me dus ook herinneren dat wij daar aankwamen. Lucy werd opgenomen op de IC. En toen kwam er meteen een verpleegster aan met allemaal dekentjes. En die werden dan gemaakt door lieve oma's. Laat ik maar even denken dat ik dat heb onthouden. Lieve oma's. En ik dacht, dekentje. Moet ik nu dekentje uitzoeken? Ik kijk. Prima, doe maar deze. Ik snapte er helemaal niks van. Maar dat dekentje was dus het enige in dat grote bed wat een beetje comfort leek te geven en een beetje warm was. En wat het een beetje kindje maakte. Dus ik ben zo, dat dekentje heeft achteraf zoveel betekend, dat ik nu snap waarom ik dat in mijn handen geduwd kreeg. Ja, en toen de volgende nacht, wij sliepen in het Ronald McDonald huis. De eerste nacht weet ik niet wat we hebben gedaan. Ik ben gewoon in slaap gevallen. En je doet... Je, je, Je gaat gewoon. Maar de tweede nacht, de twee eerste echte hele dag op de IC. Nou, toen kon ik niet slapen. Ik brak de echte wanhoop. Trok door me heen van... Ah ja, dit is heel erg. Heel erg. Heel erg. En wij zitten erin en ik kon niet meer slapen. Ik ben dus van het Ronald McDonald huis. Dus volgens mij wel een hele tocht terug naar haar IC-kamertje gelopen. Want op de IC mag je eigenlijk dag en nacht naar binnen lopen. En toen heb ik eigenlijk de hele nacht bij haar gezeten. En ik denk dat ik me gewoon helemaal leeg voelde. Eigenlijk super verdrietig, maar daardoor helemaal zo door elkaar geschud. En dan helemaal alsof je echt diep, donker, leeg en alleen. En hoe gaat het in hemelsnaam verlopen? Zoveel onzekerheid, zoveel... Nou, alles in mij schreeuwde dat dit niet was hoe het moest zijn. Dit wil ik niet. En wat ik heel veel verdriet van had in die fase was al meteen... Ah ja, ik ga mijn dochter Lucy dus nooit leren kennen zoals ze was. Want haar hersenen zijn aangedaan. Dus hoe zij is geboren, zo is zij niet meer. En dan kan je je nog helemaal geen voorstelling maken van hoe ze dan wordt. En ja, het is een hele nieuwe... Normaal als je op reis gaat, dan wil je avontuur. En dan denk je, nou, ik weet een beetje wat me te wachten staat. En dan gaan we zien wat ons gaat gebeuren. En hier ging je ongeveer op avontuur, maar dan in een hele donkere wereld waar je geen idee van hebt. Er is geen keuze, je moet, je gaat, je doet. En alles zegt, kan ik nog terug? Dat is denk ik, kan ik nog terug? Naar hiervoor. Ja, maar dat kan niet. De eerste 3 jaar van haar leven is zij echt gewoon nog een babytje geweest. Niet zoveel kan en niet zoveel deed en niet zoveel bewoog en niet zoveel wilde. En ik dacht echt op een gegeven moment, ja, als je niet iets wil, dan kom je ook nergens. En nou, ondertussen is het een zeer bij de hand tante die heel goed weet wat ze wil. Maar daardoor ook ergens komt. Hè. Ze is op haar 5e toch gaan lopen. Nou, dat zag ik echt niet meer gebeuren. En ja, ze heeft echt wel wilskracht, dus... Ja, dus zegt dat zij in 3 jaar tijd tot een babytje van 8 maanden is gegroeid. Nou, een baby van 8 maanden, die doet nog niet zoveel. En dan nog na die onzekere dagen zie je wel dat het wat beter met haar gaat. Hè, op die eerste dag na de eerste medicatierondes die erin gingen, zag ik weer wat van haar. En in die weken in het ziekenhuis... Nou, Gert-Jan die heeft een filmpje gemaakt van haar eerste lachje en kreetjes. En je ziet de verwondering in haar ogen. Van, oh, dit kan ik. Maar je ziet niet de gloed in ons hart dat we denken... Ah, meisje, daar ben je. Daar ben je. Jij was er niet. Daar ben je. Ja. Ja, dus Luus heeft uiteindelijk 4 weken in het ziekenhuis gelegen... En toen, ja, dan ga je dus naar huis met je dochter met een heel voedingsschema, zonder voeding, met poedertjes waarbij je exact moet afmeten hoeveel ze mag krijgen, met een heel exact voedingsschema. Ze mag niet langer dan 8 uur nuchter zijn. Dus die pomp die kan om 11 uur uit en om 7 uur aan. Nou, dit is een van de ergste dingen, denk ik, in mijn leven, dat ik... altijd de pomp uit moet zetten en de pomp aan moet zetten. En ik hoef dat niet alleen te doen. Gert-Jan doet de pomp uit en ik doe de pomp aan. Maar mijn dochter die slaapt gewoon tot 8:30 als het nodig heeft. Maar ik moet altijd opstaan om 7 uur om die pomp aan te zetten. Dus dat leerden we. Ze moest 4 keer per dag medicatie hebben en heel goed geobserveerd worden. Want die ontregelingen, ook met een aangepast voeding, waarbij ze dus exact de eiwitten krijgt in haar lichaam die ze nodig heeft om te groeien... En de medicatie, dus aan de ene kant een middeltje om die ammoniak, een scavenger noemen ze dat, een stofzuiger, op te ruimen. En aan de andere kant arginine om die cyclus draaiende te houden. Maar ook met dat kan zij nog elke keer ontregelen. Dus nou, we hadden een heel schema gemaakt. Mijn ouders, mijn schoonmoeder. En dan zaten we met ze ongeveer ze allen in ons kleine huisje van 60 vierkante meter. En de oma's bleven ook slapen. En die deden, iedereen droeg zijn steentje bij. Zodat wij, nou ja, in eerste instantie een beetje weer konden herstellen. En later ook weer een beetje aan het werk konden. Want het had natuurlijk helemaal niet gewerkt die periode. Nou, natuurlijk niet. Wij werkten voor werkgevers waarbij we natuurlijk niet hoefden te werken. Laat ik het zo zeggen. Daar zijn we heel blij om. Ja, dus we hebben, hè, we hebben schema's gemaakt. We hebben uiteindelijk een hele geweldige oppas gevonden. Die dus naast moeder 1 of oma 1, oma 2 en dan ik een dag, Gert-Jan een dag. En dan kwam er een oppas en die nam steeds meer werk over. Want zij mocht... Of zij mocht, nee, we hebben besloten dat zij niet naar het kinderdagverblijf zou gaan. Er is een medisch kinderdagverblijf waar zij dus al die handelingen kunnen doen. Want wij werden gewoon halve verpleegsters. En dan zeg ik nog het belangrijkste, het moeilijkste was dat zij zo'n neuszonde had. Maar dat kindje werd natuurlijk steeds bewegelijker. Die neuszonde die zit met een plakker vast. Dan ging, nou hè, ze had een slecht huidje, eczeem eronder. Dus die trok zij gewoon zelf uit haar neus op een gegeven moment. Moesten wij leren hoe je een neuszonde in moest brengen. Bij je eigen kind van 6 maanden. Nou, en dat konden we uiteindelijk wel, maar dat is verschrikkelijk. Eén haar vasthouden en de ander dan dat doen. En dan deed je het verkeerd. En we wilden ook, hè, we wilden ook op vakantie bijvoorbeeld. En in thuis konden we de thuiszorg bellen. Hè. Dus als oma daar was, prima. En de zonde ging eruit, dan belden we de thuiszorg. En die stonden eigenlijk altijd heel snel op de stoep. Zeker als we zeiden, nou, ze moeten over een half uur voeding hebben. Dan kwamen ze meteen. Dus, maar ja, als je in Frankrijk zit, kan je niet de thuiszorg bellen. Dus... Wij deden dat zelf, ja. Ja. Nee, dus dan langzaam aan vind je je weg. Nou ja, we zijn dus die eerste zomer, we hebben een camper gekocht. Want dat, hè, we moesten zoveel extra dingen voor Lucy meenemen dat we dachten... En we zijn avonturiers. Camper op pad en eerste keer rondje Noord-Frankrijk. En dat was eigenlijk heel fijne vakantie. Dus toen kregen we steeds meer... goed gevoel terug in ons leven. Maar aan de andere kant heb ik er achteraf gewoon wel 3 jaar lang afgelegen. Hè? Je bent jong, je hebt verwachtingen. Je wil wat maken van het leven. Je moet ook voor je dochter zorgen. Dus het is echt niet dat je gewoon kan zeggen... nou, weet je wat, ik trek even 3 maanden de stekker eruit. Ga ik even lekker in een kuuroord zitten. En daarna kan ik er weer tegenaan. Dat werkt niet, nee. Want het bleef maar doorgaan. Toen brak de eerste winter aan, waarbij de eerste ontregelingen waren. Nou, als ik een leuk avondje bezig stap, en dan kan ik me echt nog herinneren, ongeveer een van de avonden dat ik weer een keer uitging en stappen en laat terug was en dat ik de volgende ochtend naar Lucy keek en dacht, hier is iets niet goed. En dan moet je dus naar het ziekenhuis en dan gaan ze ammoniak prikken. En dan wordt er elke keer gekeken, is haar ammoniak te hoog of niet? Ik kan, ja. En uiteindelijk zeggen de artsen, ja, dat kan je echt wel zien. Jij als moeder. En ik dacht, ik als moeder, ik zie helemaal niks als moeder. Want ik heb dit ook allemaal niet gezien. Hoe kan ik dat nou zien? Maar ik geloof dat ik het nu wel zou kunnen zien. Ze was ook nog echt een heel klein babytje. Wij te pas en te onpas reden we naar dat ziekenhuis. Er moest weer bloed geprikt worden. En dan de ene keer was het wel een ontregeling en de andere keer niet. Uiteindelijk is zij nog een keer of 3 heel heftig ontregeld geweest. En toen kwam er nieuwe medicatie op de markt. En dat is sindsdien is ze niet meer ontregeld. Ja, die angst. Nou ja, je weet het eerste jaar niet dat dat het jaar wordt dat er geen ontregelingen zijn. Dus ik denk dat we pas na 2, 3 jaar dat we zeiden... Oh ja, het is nu echt wel lang geleden hè, dat er geen ontregelingen... Nee, dat gaat heel goed. Ze is heel stabiel. Wat je nu al hoort is dat het gesprek zo praktisch is. Hè? Het gaat over... Alma, hoe dan met Lucy dit? Hoe dan met Lucy dat? Hoe dan met Lucy... En dat kon ik allemaal wel vertellen, maar over hoe ik me echt voelde en hoe verdrietig ik was en zo. Nee, dat heb ik echt wel heel erg alleen zitten doen. En daarbij is het ook van al mijn lieve mensen in mijn omgeving. Het gaat over Lucy, het gesprek, en niet over mij. Ja, en dat, ja, zo loopt het. Maar dat heb ik wel van geleerd, dat... ook over jou moet gaan. Dus ik had een psycholoog. Er was ook zoveel gaande in het praktische gebied. En ik denk ook dat het klopt dat je het gefaseerd verwerkt. Kijk, wij moesten als ouders eerst het leven voor haar op orde hebben. En dan sta je, zoals je als ouders wel vaker staat aan de kant te duwen. En ja, dat we weten, je moet je eigenlijk zelf je eerste eigen zuurstofmasker ophangen voordat je dat van je kind opdoet. Maar dat was in dit geval echt niet zo. Dat was niet zo. Dat kan niet. Ik ben eigenlijk, dus toen Luus, dus echt pas veel later toen Lucie, ik moet even goed tellen. Ik ga het opnieuw weer zeggen hoor, even tellen. Pas 5 jaar na dit hele gebeuren, toen Lucie 5 was, heb ik mezelf gegeven wat ik nodig had. En ja, toen was het ook rustig. Ze was al heel lang niet ontregeld. Ze ging naar een school. We hebben vaste naschoolse opvang. Eerder was zij maar 6 uur van huis weg. Dus dan zit je ook nog altijd met uren die je aan het invullen bent. Dus pas toen ontstond er ruimte. Pas toen zij 5 was. De eerste weken, dus ik heb uiteindelijk met mijn werkgever ben ik uitgereorganiseerd. Had ik mazzel mee, want dat kreeg ik ook nog een paar maanden betaald vrij, als het ware. En dat zijn de makkelijkste dagen, hè? Want dan komt er, deze dagen kan ik echt voor mezelf doen. Dus toen ben ik gaan potten bakken. En ik snap achteraf waarom ik dat heb gedaan. Dus ik ben gaan potten bakken en heel veel yoga gaan doen. En ik was nog met een andere verdiepingscursus, de Creative, de Artist Way bezig. Dus heel erg mijn gevoel de ruimte geven. En potten bakken gaat dus puur op gevoel. Daarbij moet je voelen wat er onder die klei gebeurt. En dan ontstaan er mooie dingen. En als je dat met je hoofd zit te doen, gebeurt er helemaal niks. Dan spat het uit elkaar. Dus dat heb ik eerst gedaan. Ik was met een yoga teacher training bezig om mezelf daar de verdieping in te geven. Omdat yoga wel in al die jaren wel een anker is geweest. Hè? Ik heb alles eruit kunnen halen wat erin zat. Want ik had de tijd om alles te doen met de yoga. Dus nee, voor mij was dat top. En ik heb alles gedaan wat ik nodig had om mezelf te leren. Om meer en meer dat lijf in te zakken. Want tijdens al die jaren dat ik mezelf nog aan het verstoppen was, aan het overleven was, was er toch één plek waar ik voelde dat ik thuis kon komen. Dat was op de yogamat. En dan kom je thuis bij jezelf. En dat vonkje wat daar gezet is, dat ik altijd ruimte kan maken in mijn eigen lichaam voor een rustige en vredige omgeving. Ja, daar is het zaadje geplant dat er echt wel meer is op deze aarde dan onze prestatie, maatschappij, drukke leven, mooie dingen doen, erkenning en alles. Nou goed, dat tweede kindje dacht op een gegeven moment, dat hebben we eigenlijk heel snel in ons hoofd geplant. Hè? Nou, oké, wij krijgen deze enorme dobber met Lucie te verwerken. Daar leren we heel veel van. We zien steeds meer moois ook in haar ontstaan. En ja, je haalt eruit wat je eruit kan halen. Ik ben helemaal tegen dat everything has a reason. Of je krijgt wat je toekomt. Nou, dat vond ik echt het moeilijkste om te horen als iemand dat zei. Van, ja, maar jij kan het wel aan. Oh ja, dus ik verdien het? Oh, nee. Oh, het heeft me zoveel pijn soms. Maar goed, ik weet niet of het relevant is. Uit alles wat je in het leven meemaakt, haal je lessen. En uiteraard ook uit iets als dit. Maar wij hielden ons wel vast aan. Hoe mooi is het om een gezin te hebben met dan een kindje wat zoveel extra zorg nodig heeft en gehandicapt raakt. Is weinig of veel, dat weten we nog niet op dat moment. En dat je daar dan nog, hoe groot wordt de blik van dat kind wat je daarnaast gaat opvoeden? En Lucie heeft humor, dus dat wordt heel gezellig. Dus dat tweede kindje, dat ging onze wereld redden. Maar dat komt niet. Dus die had ik niet zien aankomen. Dat was wel echt, omdat ik ook al zo open stond naar mijn gevoel toe, veel meer dan met Lucie, was dat denk ik nog een grotere klap dan die eerste. Hoewel de eerste natuurlijk eigenlijk veel groter is. Maar ja, dat ging door merg en been. Want ik hoor al heel veel gedachtes waarver. Oh, maar heb je dit geprobeerd? En weet je dat mijn kennis na 28 keer proberen toen een keer zwanger was? En oh, maar die is uitge... En toen en dat en wonderverhalen. Maar mijn situatie ziet er gewoon echt heel slecht uit. En ja, misschien gebeurt er nog een wonder. Ik ben 39, you never know. Maar ik ga er in principe niet van uit dat ons dit nog gegund is. Ja. Wat ik nu weet en wat ik niet wist, is dat zo'n heftig verlies eigenlijk, hè, dus de verlies van de volgende droom, laten we dat maar zeggen, naast elkaar kan bestaan. Ik kan en een ontzettend verdrietige moeder van dit niet geboren kind zijn, zo zie ik het eigenlijk. Daarnaast dat ik alles voel wat daar mee te voelen is, dat ik maak me nog meer een echt mens. En dat heb ik geleerd, dat ik ben veranderd van iemand die super bezig was met in het keurslijf, het gouden keurslijfje te passen met een carrière zoals je denkt dat het hoort, met een huis, met een vrienden, met leuke dingen doen. He? Oh ja, dat, als we dat allemaal doen, dan is het leven vanzelf leuk. En ik denk dat het leven is zoals het moet zijn op het moment dat je elke dag bent waar je nu bent, in het hier en nu. En dat betekent niet dat je geen plannen kan maken, dat je niet eens mag terugkijken. Maar vandaag de dag ben ik hier in deze studio met jou. Ik ben een podcast aan het opnemen wat ik heel bijzonder spannend en gaaf vind. En ik voel daar van alles bij. En in de tussentijd wordt mijn lichaam de hele tijd geraakt door allerlei emoties die er door me heen gaan. Over de verdriet daar, het verdriet wat wel verwerkt is, het verdriet wat niet verwerkt is. En dat maakt mij mens. En dan, als ik dat zeg, stroomt er een of ander geluksgevoel door me heen. Want wat zitten we hier te doen? Vandaag de dag te leven. Wat deed ik? Ik sloot me wel redelijk af voor in ieder geval de downs. Hè? Dus ik was gewend om verdriet. Nou ja, tuurlijk, we huilen allemaal. Huilen is best makkelijk. Hè? Dat is een emotie, die kunnen we allemaal wel toelaten. Maar wat gebeurt er verder in je lichaam? Hoe voel je je er echt bij? Wat doet angst met je? En kan je al die gevoelens toelaten en er laten zijn en de ruimte geven? Dat is het omgaan met een diep dal. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want het is heel moeilijk om aan elkaar te vragen. Hoe gaat het nou echt met je? En wil je, en kijk, niet je beste vriendinnen en zo. Hè, en die vragen daar wel naar. En de een kan beter omgaan met emotie dan de ander. Dat heb ik ook geleerd. Dat is ook moeilijk en ingewikkeld. En ik heb zelf natuurlijk een hele reis in mijn emoties gemaakt, waarvan ik weet dat anderen ze nog niet per se gemaakt hebben. Maar ik kan het antwoord voor anderen niet geven. Ik kan zeggen, stel de vraag. Wil je het erover hebben of niet? Ik heb ook mensen die redelijk blunt, zonder aankondiging vragen. En hoe staat het er nu mee, dit en dat? En dan denk ik, oké. Dan kan ik zeggen, joh, nou ja, fijn dat je ernaar vraagt. Niet helemaal het moment voor mij om erover te praten, maar vraag de andere keer gerust nog een keer. Want ik denk dat als je zegt, nou nu even niet, ben ik bang. Dus iemand anders is bang om ernaar te vragen. En ik vind het goed dat iemand het vraagt. Dus ik ben bang dat ik met een verkeerd antwoord die ander ontmoedig om ernaar te vragen. Ook bij een ander wellicht. Dat die denkt, oei. Dus ik probeer altijd te zeggen, goed dat je het vraagt. Ik moet even de ruimte voor mezelf nu nemen, want ik kan er nu, of dit is niet het moment, of op een feestje, zeg ik toch best makkelijk, nu even niet. Wij samen op de bank en we hebben thee in onze handen, graag. Kijk, als ik in mijn verhaal vertel, dan doet dat pijn. Het doet pijn bij mij, maar het doet ook pijn bij de ander. En de ander die voelt, aan de ene kant denkt hij, oh jeetje. En die, hè, je hoort het vast ook in mijn stem nu. Mijn verhaal doet gewoon pijn. En we kunnen helemaal niet met die pijn omgaan. Maar wat, dus aan de ene kant vind ik het ook niet altijd makkelijk om die pijn te laten zien aan een ander, of ik wil die ander ook niet in een ongemakkelijk pakket brengen, want ik zie vaak ook dat wat ik vertel, dat die ander ook raakt. Dus wat gaan we dan zeggen? En dan zeg ik we in de trant van mijn man en ik. Dan zeg, nee, ja, maar ze kan nu lopen. Dat was echt een hele last die van onze schouders is afgevallen. Ik ga de pijn aan die kant zitten verzacht. Want dan zie je, oh, het gaat wel oké daar. Het gaat wel oké daar. He, dus wij hebben ook heel allebei, Gert-Jan en ik, heel erg moeten leren om dat niet te doen. Want waarom moet ik jouw pijn zitten verzachten? Het is niet jouw pijn dat jij daar niet de ruimte voor hebt om dat te voelen. Maar goed, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat in ons verhaal en in onze wereld heel veel relaties heel complex zijn geworden. Hierdoor. Want heel veel mensen weten niet hoe ze moeten troosten. Mensen zijn allemaal druk met hun eigen leven. Mijn allerliefste vriendinnen vergeten het ook gewoon omdat ze druk zijn met hun leven. En allemaal niet bedoeld, gewild en gewenst. En zeker niet, en dat weet ik ook zeker niet, omdat ze er iets van mij vinden. Maar gewoon omdat het leven doorgaat. Maar mijn leven heeft echt heel lang heel erg stilgestaan. En ik kon niet zoveel geven. Ik moest veel meer ontvangen dan nodig was. Dus ik heb bespreekbaar moeten maken wat er nodig is om te troosten. En welk gesprek, hè, wat kan je inderdaad wel voeren. En dan heb ik met heel veel mensen heb ik dat moeten voeren. En wat ik nodig heb en wanneer ik me verdrietig voel en wanneer ik weer iets van iemand nodig heb. Ja, en dat legt wel druk op relaties, dat heb ik wel gemerkt. Ja, dat is heel heftig eigenlijk. Ondanks dat ik verdriet heb over hoe het loopt, ben ik, ik weet zeker dat ik nu een mooier, echter mens ben dan dat ik was. Dat ik heler ben, hè, meer alles. Want namelijk, het is helemaal oké, al die dingen die niet oké zijn. En vroeger was ik niet oké met alles wat niet oké was. En nu, iedereen is. We hebben allemaal onze slechte kanten en we hebben allemaal onze slechte gedachten. En ja, hoe we ermee omgaan, daar gaat het om. Was jij er klaar voor om moeder te worden? We denken, oké, let's do it. We gaan voor deze reis. We horen dat het heel zwaar is. Maar we zien dat babytje en we denken, daar gaan we voor. En we hebben geen idee hoe we dat gaan doen. Ik dacht, ik kan eigenlijk nog niet eens helemaal voor mezelf zorgen. In de zin van een huishouden, goed draaiende houden, mijn boodschapjes op tijd. En ik dacht, nou, misschien op zich als ik een kind heb, heb ik in ieder geval een drijfveer om dat goed te doen. En dan komt er een kind. En je doet het. En dan komt er een kind met 100.000 keer extra zorg. En je doet het. Maar ik ben nog steeds dat ik denk, zullen we dat nog steeds, wat moet ik, hoe noem ik dat nou eigenlijk? Ja, dus wat ik zie niet het slechtste in iets. Ik zie altijd het positieve in iets. En ook als Luus dan, dat is eigenlijk niet meer zo. Als Luus nu ziek is, dan sta ik op scherp, hè? Want dan temperatuur meten, medicijnen erin, paracetamol, bellen met het ziekenhuis, wat moet ik doen, dit en dat. Dan ben ik even, maar ik laat me daar niet door beperken. En ik denk altijd, komt wel goed, komt wel goed, komt wel goed. Dus ik laat me daar niet door weerhouden. Maar er is een ander woord wat ik even maar helemaal kwijt ben, wat ik zoek. Wie ben ik nu? Vandaag ben ik weer mijn avonturier. Alleen ben ik niet op reis. Ik ben namelijk elke dag in mezelf aan het reizen en aan het ontdekken en mezelf nieuwe dingen laten doen en uitdagingen aan het gaan. En de ene keer is het heel spannend en de andere keer is het heel chill. En ja, ik denk dat dit voor mij nog mooier is dan die reizen waar ik ooit over droomde, die allemaal in het buitenland waren, waarvoor je, dan gaat je leven zo, je bent aan het werk. Dan doe je iets wat je prima vindt, wat je ook leuk vindt. Dan ga je geld verdienen en dan denk je, nu kan ik reizen. En dat zit er voor ons niet per se in. Dus dat gaat niet op. Misschien nog wel, ik weet het niet, maar ik ga er even niet van uit. Dus ik had, toen ik bedacht, oké, het moet echt anders. Want hier loop ik op vast. Ik loop vast op allemaal dromen die niet uitkomen, die voor anderen heel normaal zijn. Een gezond kind krijgen of een ja, een gezond kind krijgen of überhaupt een kind krijgen. Hè? Ik weet ook voor heel veel mensen niet normaal, maar voor heel veel mensen wel normaal. En voor mij is dat dus niet normaal gebleken. Ik wenste twee dingen, nou één ding eigenlijk. Dat ik de vrijheid in mijn hoofd kan voelen. En die vrijheid die voelde ik niet, want ik voel me beperkt met mijn dochter. Ik kan niet zomaar de deur uitlopen. Ik moet altijd nadenken. Ik kan niet zomaar bedenken, we gaan op vakantie. We kunnen heel veel niet. En al die onmogelijkheden hebben me wel redelijk lang aan de lijn gehouden. Dus ervoor is nodig dat ik me vrij voel in mezelf.
Simone heeft gerealiseerd, misschien net als anderen die levensuitdagingen hebben gehad, dat vallen en weer opstaan moeilijk kan zijn, maar niet onmogelijk. Door haar eigen persoonlijke groeiproces heeft ze ontdekt waar haar veerkracht en levenslessen nuttig kunnen worden ingezet. Als je, net als ik, Simone's moed bewondert om openlijk te spreken over onderwerpen waarvoor we bang zijn om beoordeeld te worden, dan kun je haar coachingdiensten op haar website Lighthouse Coaching waardevol vinden. Je kunt een link naar haar website vinden in de show notes. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar de Life Affairs podcast Echte Levensverhalen. Als je het verhaal leuk vond, vergeet dan niet de show te volgen, zodat je de volgende aflevering niet mist. Deel het ook gerust met je familie en vrienden, zodat jullie samen een nieuwe, mooie of rommelige levenservaring kunnen ontdekken. Verder zou ik het zeer waarderen als je een recensie zou kunnen achterlaten op Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast of waar je je podcast ook luistert. Elke recensie geeft mij de kans om te groeien en meer luisteraars en gasten te verwelkomen.